Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik heb me heel goed proberen in te lezen. Ik heb me voorbereid op alles wat je op me af kan vuren, Thomas, hoop ik.
Nou, ik hoop het ook. Nee, ik ben echt heel blij dat je er bent. Ik ben de afgelopen dagen, denk ik net als bijna iedereen in Nederland, bezig geweest met corona aan de ene kant. En aan de andere kant ook weer niet. Ik heb vrienden in mijn omgeving die zeggen, joh, er is niks aan de hand, stel je niet aan. Ik heb ook echt vrienden die met tassen vol met blikken en kilozakken rijstzeulen. En ik weet zelf niet eens waar ik mezelf op dit spectrum indeel. Wat ik er daarvan moet denken en moet vinden. Ik heb vooral gewoon heel veel vragen. En ik hoop, geloof dat ik die bij jou kwijt kan vandaag.
Kom maar op met je vragen.
Tien keer per dag je handen wassen, blik voor inslaan of niet? En is het nou verstandig om drukke plaatsen te vermijden? Rond de uitbraak van het coronavirus COVID-19 circuleert een hoop verwarrende en vaak zelfs tegenstrijdige informatie. Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Wat weten we nu?
Ik kan me voorstellen dat je heel veel vragen hebt, maar waar wil je beginnen?
Om te beginnen, dit is een epidemie, zo noemen we dit. Is dit nou veel erger dan, zeg, een gemiddelde griepepidemie of niet? Hoe erg is dit?
Het is anders dan een griepepidemie. Je moet je bedenken dat als het gaat om griep, dan elk jaar komt dat weer terug. En volgens schattingen krijgen in Nederland in ieder geval 400.000 mensen griep. En gaan er gemiddeld 2000 mensen aan dood. En dan kom je op een sterftepercentage van 0,5%. Van wat we nu weten van corona-uitbraken, dus in situaties waarin het coronavirus zeg maar echt verspreidt van mens op mens, ligt dat sterftepercentage gewoon hoger. 2 à 3% zijn nu de schattingen. Dat is ook nog in beweging. Maar het is dus veel dodelijker. En die snelle verspreiding, die baart ook een beetje zorgen. Dus om te zeggen van het is zomaar een heftige griep, daar ben ik het niet mee eens.
Dus het is een heel ander soort uitbraak dan griep, maar het is echt dodelijker ook. En ik hoor daar ook verschillende signalen over. Ik hoor mensen die zeggen, nou, dit treft alleen ouderen en zwakkeren. Maar ik zie ook dat een 33-jarige arts in China overlijdt aan dit virus. Wie hebben nou kans om hieraan te overlijden?
Het patroon is wel zo dat oudere mensen, die lopen meer risico. En ook mensen met een verzwakt immuunsysteem. En ja, je moet je bedenken, ik krijg een beetje een naar gevoel van dat mensen zeggen van ja, het zijn toch al ouderen en zwakkeren die eraan doodgaan. Omdat je moet, als ze niet het coronavirus hadden gehad, waren ze niet doodgegaan. Dat moet je er wel bij blijven bedenken. Dus iedereen ja, die aan een infectie met het coronavirus sterft, ja, die is dood. En die is eerder doodgegaan dan zonder het coronavirus. En je noemt die artsen en dat is op zich wel terecht. We zagen in het begin al dat er was een 33-jarige arts die eraan is overleden. En er zijn ook wel ideeën dat dat te maken heeft met de mate van blootstelling. Dus zeker gezondheidspersoneel. En dat is een echt risico die veel in aanraking komen met patiënten en misschien niet helemaal goed beschermd zijn. Die lopen ook een verhoogd risico. En dat moet je ook niet vergeten. Dat zijn over het algemeen jonge, gezonde mensen. Maar ook voor hen kan dit virus dus uiteindelijk fataal worden.
En zwangere vrouwen, daar hoor je natuurlijk altijd bij dit soort epidemieën zorgen over. Dan lopen zij meer risico?
Ja, voor zwangere vrouwen weet ik het niet precies. Tot nu toe zijn kinderen ondervertegenwoordigd zeg maar, in de statistieken. En worden ook minder vaak ernstig ziek. En er zijn bij mijn weten geen gevallen van dat kinderen zijn overleden. Maar er wordt gezegd van kinderen zijn sowieso vaker verkouden. Er zijn andere coronavirussen die gewoon verkoudheid veroorzaken bijvoorbeeld. En omdat in kinderen zoveel coronavirussen in omloop zijn, hebben ze daar ook een hogere weerstand tegen. Is een idee, moet dus nog beter worden uitgezocht. Maar dat is het beeld wat in ieder geval nu ontstaat uit de landen met grote uitbraken. Dan heb ik het over China en Korea bijvoorbeeld.
Het lijkt alsof kinderen minder kwetsbaar zijn voor dit virus dan volwassenen.
Ja, maar ik denk dat Dit antwoord op jouw vraag laat ook al zien dat het alles is zo afhankelijk van context. Dus wat het coronavirus in China doet, is iets anders dan wat het coronavirus in een land als de Verenigde Staten zal doen, of in Iran of in Nederland. Dus die context die maakt eigenlijk een heel groot verschil steeds bij dit soort vragen. Dus ja, je proeft al wel, mijn antwoorden zijn altijd omgeven van dit soort context, omdat die context er toe doet.
Een vraag denk ik die heel veel mensen hebben is: stel nou je raakt besmet, waar ga je dat aan merken? Waar moet je nou op letten?
Die symptomen die zijn ook al vrij snel in kaart gebracht. En een van de duidelijkste symptomen is koorts. En hoesten wordt veel genoemd. Misschien krijg je spierpijn. Misschien ben je vermoeid. En kortademigheid, met name als het een ernstigere infectie gaat, die hoort er ook bij.
En als ik morgen wakker word met koorts en een hoesje, moet ik dan naar een arts toe? Moet ik naar het ziekenhuis?
Of ga ik hem gewoon oud-Hollands paracetamollen?
Ga eerst even na of je recent in risicogebied bent geweest. En dat weet je heel goed van jezelf. Ben je recent in Noord-Italië of Korea geweest en bestaat er dus een aannemelijke kans dat je het coronavirus hebt opgelopen, dan is het verstandig om je huisarts te bellen en er niet heen te gaan. Als je er meteen heen gaat, dan kun je ook weer andere mensen besmetten.
Want wat gebeurt er dan op zo'n moment als ik zo'n telefoontje pleeg naar de huisarts? Staan er dan binnen 5 minuten artsen voor mijn deur?
Zo snel kan het niet gaan. Het kan voorkomen dat je een test gaat doen op het coronavirus. En meestal wordt het dat met speeksel gedaan. En daar wordt dan gekeken of er RNA-fragmenten van het virus in zitten. En als dat zo is, dan test je positief. En dan word je waarschijnlijk een tweede keer getest om te kijken of het er echt in zit. Maar dat gaat niet meteen met witte mannen in pakken die je huis binnenstormen. Maar dat gaat gewoon via GGD's.
En stel nou, ik word ziek wakker, ik word getest en ik blijk inderdaad besmet met dit virus te zijn. Wat staat mij dan te wachten?
Nou, als de ziekte mild verloopt, en die kans is best wel groot, in 80% van de gevallen, ja, wordt het niet veel erger dan een flinke griep of een zware verkoudheid en voel jij je gewoon belabberd. Daar kom je ook gewoon doorheen als alles goed gaat. Maar wat je wel gevraagd wordt, wat anders is, is dat jij thuis, in een thuisquarantaine moet, heet het dan. Dus dat je niet de buitenwereld ingaat, dat je niet naar je werk gaat, dat je niet naar school gaat. En dat je het contact met andere mensen echt tot een minimum probeert te beperken en echt heel erg werk maakt van hygiëne. En dus op die manier de verdere besmetting, dat jij dus andere mensen aansteekt, dat wordt op deze manier voorkomen. Mocht je situatie nou wel verslechteren en je krijgt bijvoorbeeld een zware longontsteking of je krijgt ademproblemen, dan word je natuurlijk wel opgenomen in het ziekenhuis en dan nemen de verplegers ook extra maatregelen.
Zijn er plekken waar ik als burger, als 33-jarige meer risico loop om besmet te worden dan anderen? Is het al zinnig om bepaalde ruimte te mijden of is eigenlijk nu het advies, leef je leven gewoon zoals je het anders ook had geleefd?
Nou, als je me die vraag een paar dagen geleden had gesteld, dan had ik gezegd, leef je leven zoals je dat wil doen. Want op dat moment wisten we van de paar virusgevallen die er waren in Nederland, die hadden ook een hele duidelijke connectie met het risicogebied. Dat waren mensen die in Noord-Italië waren geweest en het virus daar hebben opgelopen en meegenomen hier naartoe. Maar inmiddels zijn er een aantal gevallen waarvan er toch misschien sprake is van lokale overdracht. Dus dat een paar van die mensen die het vanuit het buitenland hebben meegenomen hier naartoe, toch mensen hebben aangestoken hier. Het is op dit moment, voor zover ik kan inschatten, nog niet aan de hand dat er virushaarden bekend zijn en plekken waarbij je beter binnen zou kunnen blijven. Dus op dit moment zeg ik eigenlijk nog steeds tegen jou van, jij woont in Amsterdam. Er is geen aanwijzing voor grote virusoverdracht in Amsterdam. Dus ik zou je nu geen zorgen maken als jij wil gaan winkelen of vanavond naar het café wil gaan. Maar die situatie kan veranderen. Naarmate we meer mensen gaan testen, kan blijken dat er op sommige plekken misschien wel virushaarden zijn. En dat is dan informatie die je kan meewegen in dit soort overwegingen.
En de check die ik dan altijd eventjes wil plegen, jij bent chef van de wetenschapsredactie. Doe jij in jouw persoonlijk leven al iets anders sinds de uitbraak van dit coronavirus?
Ja, ik ben iets vaker mijn handen gaan wassen. En ik probeer me ook bewuster te worden van het aanraken van mijn eigen gezicht. Dat zijn sowieso goede hygiënische maatregelen om te nemen in een griepseizoen. Zo voorkom je als het goed is sowieso bepaalde infecties.
En dat is dus ook echt zinnig. Als jij zegt namelijk, ik was mijn handen meer, ik raak mijn gezicht minder aan, dan ga ik dat vanaf nu ook doen.
Ja, dat is heel verstandig. Als je gewoon die persoonlijke hygiëne op orde is en je mocht besmet zijn met coronavirus of een ander griepvirus, dan beperk je de overdracht daar echt mee. En je voorkomt ook dat je het krijgt van anderen door het virus echt gewoon van je handen te spoelen voordat je het in je mond hebt gestopt. Dus je kunt de verspreiding van het virus op die manier echt vertragen.
Dus als je het niet voor jezelf doet, doe het dan in ieder geval voor anderen.
Ja.
En waar raak je besmet? Is dat omdat je naast iemand staat, dichtbij contact hebt, of is het inderdaad dat je een oppervlakte aanraakt waar iemand zijn hand op heeft gelegd en kan je het op die manier krijgen?
Op dit moment lijkt het erop dat het coronavirus zich vooral via vloeistoffen, via druppeltjes verspreidt. Dus niet door de lucht. Dus het is niet zo dat door een airco-systeem of zo dat er ineens hele gebouwen besmet raken. Dus je moet wel een zekere mate van contact hebben met iemand die het coronavirus heeft. En de aanwijzingen wijzen ook in die richting dat die personen eigenlijk ook symptomen moeten hebben. Dus dat hoesten of het niezen. Weet je, dat zijn riskante momenten. Coronavirussen kunnen een tijdje overleven op oppervlakken. Dus die persoonlijke hygiëne die ik net even noemde, die moet je eigenlijk in acht nemen. En niet alleen met je eigen handen, maar dus ook met de oppervlakte om je heen.
Dus in theorie kan je het krijgen door iets aan te raken dat een besmette patiënt heeft aangeraakt, maar waarschijnlijker is, als je het van iemand krijgt, dan gebeurt het met een nies of een hoest.
Ja, als je een langere tijd met iemand met het coronavirus omgaat, wordt de kans groter dat je het krijgt. Er zijn ook voorbeelden van religieuze diensten bijvoorbeeld, waar veel mensen besmet zijn geraakt. We hebben het cruiseschip gehad waar mensen elkaar besmetten. Je kunt op twee manieren hier naar kijken. Je kunt kijken van hoeveel mensen besmet iemand die met het coronavirus rondloopt. En dat soort rekensommen worden gemaakt. En dan werd in het begin van die epidemie in China gezegd van elke coronapatiënt besmet ongeveer twee andere mensen. En dat is veel. Dan heb je een exponentiële groei. En dan krijg je dus een uitbraak. Maar dat was aan het begin van de epidemie. Misschien is dat nu anders. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. En zeggen van, stel je hebt zo'n bijeenkomst of samenkomst en er is iemand met corona loopt er rond. Hoe groot is de kans dat jij het krijgt? En dat soort rekensommen worden ook gemaakt. En die komen nu uit op 30% in die buurt. Ook voorlopige cijfers. Om maar aan te geven dat het staat niet vast dat je het krijgt als jij morgen naar een etentje gaat waar toevallig iemand zit met corona. Maar dat is een persoonlijke afweging. En je moet echt doen waar jij je prettig bij voelt. Als jij daar die hele avond je zorgen staat te maken op iedereen die om je heen staat te hoesten en kletsen en zweten, dan zou ik het niet doen. Want dan heb je geen leuke avond.
Maar het hangt dus redelijkerwijs af van de plek. En als daar nog geen connectie met het virus is vastgesteld, hoef je in principe nog niets te ondernemen daartegen.
Wat we nu hebben gezien, is dat inderdaad zo. Dus die connecties met Tilburg zijn dus allemaal met Tilburg, omdat daar ook heeft carnaval plaatsgevonden. Dat is dus, het is nog niet zo wijdverbreid in Nederland dat je in elke kroeg risico loopt.
En bijvoorbeeld Schiphol, waarvan je zou denken, nou, als dat virus naar ergens opduikt, dan is het daar een hub waar iedereen ter wereld doorheen komt.
Ja, ik kan me die gedachte wel voorstellen, maar het is niet een plek waar mensen samenkomen, een luchthaven. Het is een plek waar mensen doorheen gaan. Dus luchthavens en vliegtuigen spelen wel een rol in de verspreiding van het virus van land naar land bijvoorbeeld. Dat hebben we zeker in die beginfase gezien. Vanuit China reizigers naar Thailand en naar andere landen, die namen het mee. Maar de luchthaven zelf is nou niet echt een plek waar mensen heel veel interacties aangaan met elkaar. Het is niet een plek waar mensen samenkomen zoals in een kerk of in een restaurant. Dus er zijn geen aanwijzingen dat luchthavens gevaarlijkere plekken zijn om het virus op te lopen dan een Tilburgse kroeg.
Ik zit in een appgroep met wat vrienden en er werd afgelopen weekend een beetje gegrinnikt omdat een iemand een foto stuurde van een tas vol met blikken, bonen, een grote zak rijst van 10 kilo. Heeft dat zin? Is dat verstandig om te doen? Of belachelijk?
Ja, bij hamsteren stel ik me voor dat je echt gaat graaien in een schap, zeg maar. En dat is niet aan te raden. En dan bekijk ik het even naar het systeem. Weet je wel, als jij het schap bonen leeghaalt, dan kunnen andere mensen geen bonen meer kopen. En wat je dan doet is, je verhoogt eigenlijk de druk op het systeem, op de supermarkt. En op het moment dat er een soort hamsterpaniek ontstaat, dan komen er op een gegeven moment mensen in problemen. En bedenk je ook dat de mensen die in staat zijn om te hamsteren, die dus daar geld beschikbaar voor hebben en een grote voorraadkast kunnen hebben en een mooie SUV om dat in te vervoeren. ja, dat zijn misschien niet de mensen die het hardst nodig hebben of het grootste risico hebben. Denk maar aan oudere mensen met rollators en of die ziek zijn en die niet kunnen hamsteren. Die breng je uiteindelijk wel in de problemen als de schappen leeg zijn. En dat is waar de klappen gaan vallen. Niet bij de mensen die hun wijnkelder vol hebben gestopt met blikken bonen.
Je kan een paar soorten vragen eigenlijk hier onderscheiden. Dit is eigenlijk, nu hoor ik, en dat vind ik eigenlijk best wel fijn, wat ik zou moeten doen. Maar ik vraag me ook af, zeg maar, we als land. Is er iets over te zeggen in welke fase van deze epidemie we nu zitten?
Ja, ik denk dat je verschillende fases kan onderscheiden in hoe zo'n uitbraak begint. En dan zeg ik ook meteen dat nu in Nederland we eigenlijk tussen de eerste en de tweede fase in lijken te zitten. En daarmee wel een spannend moment. De eerste fase is die van wat in jargon dan containment heet. Van het inperken. Van kun je de gevallen die het land binnenkomen van buiten. Want het was tot een maand geleden was het nog niet in Nederland. Maar kun je die gevallen detecteren en isoleren. Zodat je de overdracht echt beperkt tot de zieke persoon die het heeft meegenomen. En de mensen om hem heen. Als je nou in de andere fase terechtkomt, de tweede fase, dan krijg je lokale overdracht. Waar je misschien als overheid of gezondheidsdienst niet meer helemaal het overzicht hebt. Dan zie je bijvoorbeeld wel een cluster van besmettingen in een bepaalde stad. Maar dan kun je niet precies meer alle lijntjes goed trekken. Dan zeg je van ja, er is hier duidelijk iets gaande. Maar de uitbraak is zo wijd verspreid dat we het gewoon niet meer weten hoe die lijnen zijn gelopen.
Je weet niet wie het van wie gekregen heeft meer.
Ja, en het inperken, de containment, heeft dus gefaald in zekere zin. Wat je dan kan doen is vertragen. Dus door maatregelen te nemen, door mensen extra te wijzen op hygiëne, kun je die overdracht proberen te beperken. Zodat je ook de gezondheidszorg niet overbelast. Wat je niet wil is een soort piekbelasting van een ziekenhuis. Dat er ineens een IC vol ligt en dat er geen mensen meer bij kunnen komen. Of dat je mensen naar huis moet sturen of niet meer kan behandelen. Je kunt niet voorkomen dat mensen ziek worden. Maar je kunt wel voor zorgen dat ze niet allemaal op hetzelfde moment naar het ziekenhuis moeten of getest moeten worden. Dan kun je dat als gezondheidszorg beter aan. En dan zou je nog de laatste fase, en die heeft hier ook wel een beetje te maken, dan heb je het dus losgelaten en dan ben je gewoon bezig met crisismanagement en dan ben je echt aan het reageren zeg maar, op wat er gebeurt. Dat is waar je niet in terecht wil komen. Ik denk dat we dat wel hebben gezien in Wuhan, duidelijk waar doktoren gewoon overwerkt raakten en het gewoon niet meer aankonden. Dan ben je echt alle regie kwijt. Dan kom je niet meer toe aan vertragen.
En wanneer zou dat moment hier aanbreken, dat het systeem gaat piepen, gaat kraken?
Ja, dat kun je natuurlijk nooit van tevoren zeggen. Wat we wel hebben gezien met de gevallen die nu bekend zijn, is dat er dingen zijn gebeurd die je eigenlijk niet wil. In Gorinchem heeft bijvoorbeeld iemand lang op een intensive care gelegen met een longontsteking en het was niet duidelijk dat ze het coronavirus had. Het gevaar daarvan is dat verplegers bijvoorbeeld geïnfecteerd raken. Dat is echt een groot risico in dit soort epidemieën. Dus je moet ook goed nadenken over wie ga je allemaal testen. En dat is op dit moment de afgelopen week ook veranderd. We gaan meer mensen testen.
En hoeveel wordt er op dit moment getest in Nederland naar dit virus?
De vorige week waren er tientallen mensen getest. In het begin van de week waren het er nog maar 40, halverwege de week waren dat er 80. Ik denk dat nu ziekenhuizen zelf ook testen kunnen gaan doen. En dat zijn dan testen op het virus of ze genetisch materiaal van het virus kunnen aantreffen in speeksel van mensen waarvan vermoed wordt dat ze het virus bij zich kunnen dragen. En het is ook heel interessant om te zien dat zo verschilt van land tot land. In Korea hebben ze dat echt heel zwaar opgevoerd. Daar zijn ze met een heel groot sleepnet eigenlijk door gemeenschappen aan het gaan. Daar worden echt duizenden testen per dag aangenomen. En dan ga je dus ook gewoon meer gevallen vinden. Gewoon omdat je het sleepnet zo groot maakt. Dus de gevallen die nu bekend zijn, dat zijn alleen maar gevallen die getest zijn. En je kan je voorstellen dat het nuttig is om te weten, om dat sleepnet dus uit te breiden. Om meer mensen te gaan testen, om een beter beeld te krijgen van de epidemie.
En waarom doen we dat hier niet? Waarom testen wij niet iedereen met koorts en een kuch?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een vraag die we op dit moment op de redactie aan het uitzoeken zijn. Van hoe kom je tot een bepaalde casusdefinitie of tot een beperking van de groep mensen die je wilt testen. En er zijn natuurlijk allerlei logistieke overwegingen te bedenken. Een laboratorium heeft natuurlijk een bepaalde testcapaciteit. En als ze op coronavirus aan het testen zijn, kunnen ze andere dingen misschien niet testen. Op hoeveel plekken ga je testen? Je moet het allemaal wel geregeld krijgen. En we kunnen niet over de schouder van het RIVM meekijken met al die beslissingen. Maar dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Van waarom is die testdefinitie nu uitgebreid? En is dat niet te laat? En dat zijn wel hele interessante vragen om te stellen en een antwoord op proberen te krijgen.
En wat is het doel van wat nu wordt ondernomen tegen dit virus? Is het hoop dat het ingedampt wordt en vanzelf verdwijnt? Of gaan we over een paar jaar allemaal de coronaprik krijgen? Omdat dit er nu helemaal is en eigenlijk niet meer weg zal gaan.
Ik denk dat er meerdere einddoelen zijn. Een van de doelen waar we het al over hebben gehad is dat je probeert die ziekte te vertragen. Maar een ander einddoel is dat je wil dat je misschien mensen kan vaccineren. Maar dat vaccin is er op dit moment nog niet. Er zijn vaccins ontwikkeld tegen SARS. Maar SARS was eigenlijk voorbij voordat die vaccins echt getest konden worden in mensen. Maar er wordt nu wel gekeken van kunnen we die bijvoorbeeld bewerken tot een werkend vaccin voor COVID-19. Omdat dat hele erg aan elkaar verwante virussen zijn. Voor wetenschappers is ook het doel om snel te kijken welke medicijnen kunnen we inzetten. Er zijn virusremmers, die worden bijvoorbeeld ook aan mensen met HIV gegeven of met andere virale infecties. Ja, zijn er dingen die we al op de plank hebben liggen die goed kunnen werken om COVID-19 te bestrijden?
Is er een kans dat dit virus zichzelf gewoon uitraast, bijvoorbeeld als de zomer aanbreekt? Of is het nu zo ver verspreid dat dat eigenlijk niet meer denkbaar is?
Je hoopt dat je het kan beperken. En met SARS is dat gelukt. De officiële cijfers die we daarvan hebben is dat er 8000 mensen besmet zijn geraakt. We zitten daar nu dus ver voorbij. Maar met SARS is eigenlijk verdwenen.
Het is weg.
Het is weg. Weet je, er worden nu geen mensen meer ziek van SARS. Dat is wat je hoopt. Wat je niet hoopt is dat dit virus zeg maar een permanent onderdeel wordt van het aantal virussen dat mensen krijgen. Want we zitten nu in de winter. Dat is sowieso een tijd waarin verkoudheidsvirussen, andere coronavirussen dan het virus dat COVID-19 veroorzaakt, talrijker zijn en meer mensen infecteren. Ja, er wordt nagedacht over scenario's waarin het bijvoorbeeld gaat afnemen in de zomer, maar in de herfst weer terugkeert. En dat is, niemand kan dat zeker zeggen.
Wat mij verbaasd is, we hebben de afgelopen jaren in Afrika, westelijk Afrika, nu op dit moment nog in Congo, uitbraken gezien van ebola. Een virus dat iedereen kent, veel dodelijker dan dit coronavirus. Vreselijke symptomen, ik geloof dat 1 op de 3 mensen overlijdt. En toch heb ik niet een schijntje van de paniek en voorzorgsmaatregelen gezien toen die uitbraak aan de gang was. Waar zit dan het verschil? Dat is toch iets veel engers dan wat hier nu gebeurt?
Ja, ik vind het moeilijk om de ene virus of ziekte als enger te noemen dan de andere. Wat we bij ebola niet hebben gezien was die hele snelle overdracht bijvoorbeeld. Wat je daar zag was dat mensen, lokale gemeenschappen zeker ontwricht raakten. Maar het verspreidde zich niet zo makkelijk met een vliegtuig als dit coronavirus doet. Maar het komt toch weer terug bij de context. Afrika is ook niet het centrum van wereldhandel zoals China dat is. Dus dat maakt ook uit. Dus je kunt allerlei andere scenario's bedenken van hoe het anders had kunnen lopen. En het is altijd die vraag van is de hoeveelheid aandacht die er naar een nieuw virus of een nieuwe ziekte gaat, is die evenredig met het gevaar dat ervan komt?
Ik heb in mijn hoofd eigenlijk een soort denkbeeldige as met helemaal links totaal belachelijk, helemaal rechts extreem noodzakelijk en in het midden gewoon verstandig. En ik merk dat ik het heel moeilijk vind nou voor mezelf te bepalen wat nou op dit moment verstandig is om te doen.
Wat op dit moment sowieso verstandig is om te doen, is om bijvoorbeeld kritisch te zijn op de bronnen die je consumeert. Dus de nieuwsbronnen die je kiest, maar ook op sociale media bijvoorbeeld. Ik zou iedereen willen aanraden om toch de gezondheidsinstituten die er zijn, de WHO en de RIVM. Natuurlijk kun je hier nogmaals, hier kun je ook achteraf of misschien nu al kritiek hebben op handelingen of beslissingen. Maar de kennis zit daar wel. Dat is iets wat je, als het gaat om je nieuwsdieet, zou je dat dan kunnen aanpassen. Zodat je niet onnodig ongerust raakt. En dan is er nog iets wat in bredere zin, wat je vaak ziet bij epidemieën, is dat mensen die ziek zijn en misschien andere mensen besmet hebben, vaak dat verweten wordt. Ze worden een beetje geshamed, zou je kunnen zeggen. Van ja, maar ze wisten toch dat ze uit die regio kwamen. En waarom zijn ze dan toch naar werk gegaan, terwijl ze wisten dat ze ziek waren.
Een soort medeplichtigheid met het virus.
Ja, en dan moet je altijd bedenken niet iedereen. We blijven mensen met elkaar. En normaal gesproken is het helemaal niet gek dat mensen die zich een beetje verkouden voelen toch nog een dagje naar het werk gaan. Dat moeten we elkaar niet aanrekenen. Dat is niet productief. En de informatie verandert verandert ook zo snel. Wij hebben het nu over Noord-Italië als een risicogebied waarvan we allebei weten, oh, daar zijn veel besmettingen. Maar dat was anderhalve week geleden, was dat nog helemaal niet zo duidelijk. Dus dingen kunnen ook zo snel gaan dat je mensen niet kan verwijten dat ze niet helemaal op de hoogte zijn. En dat vind ik wel belangrijk om extra even bij stil te staan. Dat ja, het is niemands schuld dat ze ziek worden of dat ze andere mensen aansteken.
Het is iets unieks eigenlijk ook, hè, zo'n virus. Het is iets wat de hele wereld bezighoudt, wars van geopolitiek, ideologie, landsgrenzen. Is er iets wat wij als mensheid kunnen leren van zo'n uitbraak?
Ja, daar heb ik twee gedachten over, denk ik. De manier waarop wij de wereld totaal aan elkaar geknoopt hebben, die maakt ons ook kwetsbaar voor dit soort gebeurtenissen. En de manier waarop we omgaan met dieren, en dat is wereldwijd, dat is echt niet alleen China. Dus dat we zowel wilde dieren eigenlijk onder druk zetten, dat we steeds vaker hun gebied binnenkomen en dat we dieren in grote concentraties houden, dat maakt je ook kwetsbaar voor dit soort overdrachten, voor nieuwe virussen die overspringen van dier op mens. En in die zin veel gevaarlijker kunnen uitpakken dan de virussen die we al heel erg lang met ons meedragen. En ik denk ook dat hier in Nederland gaat het relatief goed, maar wereldwijd. Ik bedoel, de gezondheidszorg op heel veel plekken in de wereld is er gewoon minder geld beschikbaar om de gezondheidszorg op te tuigen die weerbaar is tegen dit soort epidemieën. Ja, dus ik, als ik iets hoop is dat het ook een eye-opener is dat je daar van tevoren in moet investeren. En niet achteraf, want dan ben je te laat.
Dankjewel, Lucas.
Ja, bedankt voor al je vragen. Ik hoop dat het een beetje duidelijkheid heeft verschaft. Ook al is mijn antwoord heel vaak geweest, weet ik niet precies of misschien zit het zo of dit zou zo kunnen. Maar dat is echt waar we nu staan en waar we nu zijn. En achteraf zal het allemaal heel erg duidelijk lijken. En nu is het gewoon nog spannend en ongewis.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.